Vanaf 2013 gaan schokkende propagandabeelden de wereld over. Strijders van Islamitische Staat slopen duizenden jaren oude beelden en artefacten met voorhamers en drillboren. Als moderne beeldenstormers razen ze van het ene museum naar het volgende archeologische park. Maar tonen deze propagandabeelden wel de waarheid? Of wordt er iets verborgen gehouden voor het oog van de wereld? Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tetterow. Deze keer in Kunstmafia, zaak 34. Bloedantiek, de roofmoord op Palmyra.
Dat klinkt sinister. Bloed? Moord?
Ja, dat is waar. Het is deze keer niet een wat romantisch verhaal van een diefstal of een vervalsing, waar verder geen gevolgen aan zitten. Maar dit keer, Rick, gaat het inderdaad wat tragischer worden. En het is eigenlijk best wel een beetje een gruwelijk verhaal.
We gaan terug in de tijd. Palmyra was in de oudheid een oase op de zijderoute en groeide uit tot een steenrijke stad, doordat de inwoners, reizende kooplui, bescherming boden tegen overvallen. De stad werd veroverd door Alexander de Grote en later nog door de Romeinen. Zij noemden de stad Palmyra, de stad van de palmbomen. In de derde eeuw na Christus nam de beeldschone en bekwame Zenobia de macht van de Romeinen over. En zij riep zichzelf uit als koningin. Palmyra maakte onder haar bewind zijn grootste bloei door. Hoogtepunt 200.000 inwoners. In de eeuwen daarna verging de stad, maar veel van de monumenten bleven redelijk bewaard in het zand, totdat het in 1980 tot UNESCO werelderfgoedlijst werd opgenomen.
Ja, en dat was vooral te danken aan de inzet van dokter Khaled El-Assad, een Syrische archeoloog die zijn hele leven wijdde aan de opgravingen en restauratie van Palmyra. Voor de duidelijkheid, Rick, het oude Palmyra is de archeoloogstad, ligt naast het nieuwe Palmyra, waar ook echt gewoon nog mensen wonen tot vandaag de dag. Meer dan 40 jaar was hij het hoofd van de oudheidkundige dienst in Syrië. In die tijd restaureert hij het Romeinse theater, richt de zuilen langs de hoofdstraat weer op, die van de grote tempel kwamen, opent de keizerstermen, dat zijn de Romeinse baden, en herplant de publieke parken van wel eer. Kortom, hij brengt die hele oude stad opnieuw tot leven. In een opgraving met Poolse archeologen vindt hij een van de mooiste mozaïeken ter wereld. Een fenomenaal derde eeuws mozaïek van wel 70 vierkante meter. En deze, allemaal uit die kleine steentjes opgebouwd, staat met gevleugelde ruiters die vechten met fabeldieren. 70 vierkante meter is echt een groot, heel groot. Khaled wil Palmyra behouden en herbouwen voor de wereld. Hij vernoemt zelfs zijn oudste dochter naar Palmyra's beroemdste koningin, Zenobia, wat jij net zei. Zenobia en haar man Hariri werken ook voor het Palmyra Museum, net als Khaled's zoon Walid.
Maar, ja, zoals we helaas weten, een burgeroorlog ligt in het Midden-Oosten op de loer. ISIS, begonnen als een afsplitsing van Al-Qaeda, groeit uit tot een machtige groepering in zowel Syrië als in Irak. Met brute kracht, propaganda en terrorisme vestigen ze daar in 2014 een islamitische staat.
IS.
En in 2015 staan ze aan de eeuwenoude muren van het historische Palmyra. Ze vernietigden een deel van het onvervangbare culturele erfgoed als onderdeel van hun campagne tegen wat zij zien als afgoderij. Wauw. Ze zijn bereid om geschiedenis en cultuur uit te wissen in hun streven naar macht.
Maar in de weken voorafgaand was er in de omliggende dorpen van Palmyra al een strijd op leven en dood gaande. Nou, Khaled en zijn staf zien de fundamentalisten al dus van verre aankomen. Zo snel als hij kan, begint hij samen met zijn zoon Walid en schoonzoon Hariri met het ontruimen van het museum. De belangrijkste artefacten vervoert hij tijdig naar Damascus. Maar tientallen archeologische kunstschatten kunnen niet mee. De vaak levensgrote beelden zijn te groot en te zwaar, en ook zij blijven in het museum achter.
De laatste vracht kunstvoorwerpen worden door Hariri, broer Walid, en wat laatste medewerkers in vrachtwagens geladen. Zenobia schuilt met vader Galet en haar kinderen in het familiehuis. Als de zwagers met de laatste truc bezig zijn, slaan de kogels in op de muren van het museum.
Dat is wel heftig allemaal.
Dat is echt stevig. Ze grijpen nog wat laatste vazen bijeen en rennen gebukt naar de trucs. Op slechts tientallen meters stormen schietende IS-strijders op het museum af. Dat is indrukwekkend, Robert.
Ja, een beetje als, hoe zeggen ze dat ook alweer? Het oog van de naald gaan.
Ja. Maar ze scheuren weg. Weliswaar gewond. En Hariri wordt in zijn hand en zij geraakt. Walid en zijn medewerkers worden ook door kogels getroffen. Maar ze leven gelukkig nog wel. Ze racen de stad uit, stoppen voor niets of niemand op weg naar Damascus.
Ja, en dat is nog een heel stuk rijden. Maar goed, ze zijn vertrokken. En toch hebben ze zo'n 80-90% van de collectie kunnen redden in de weken voorafgaand aan deze bezetting. En dat is toch best wel een hele prestatie. De grootste onverplaatsbare objecten, zoals de beelden waar ik het net over had, laten ze achter. Ja, en die vallen ten prooi aan de IS-strijders, die vele beelden tot gruis kapot slaan. Nou, dat hebben we toen de tijd op het journaal gezien. En ja, de luisteraars kunnen zich dat nog herinneren. Dat is een heel bizar gebeuren. En we zullen een link in de show notes zetten van dat filmpje. Dat heb ik teruggevonden. Zenobia, die vreest de strijders. Ze zijn gehuld in ouderwetse kleding, dragen lang haar, lange baarden en blijken tot haar verbijstering geen landgenoten te zijn, geen Syriërs, maar Tunesiërs, Egyptenaren, Fransen, Saoedi's en Tsjetsjeniërs. Ik vind dat best wel heftig, want zij dacht nog van ja, dit is een burgeroorlog, maar dit zijn gewoon buitenlanders voor haar natuurlijk. Ze worden gedwongen hun huis te verlaten. Dat wordt ingenomen als hoofdkwartier van IS. Met haar tienerzoon en dochter leeft ze ineens onder een gruwelijk IS-bewind in Palmyra.
Ja, en dan wordt Galit meteen nog gearresteerd ook, maar kort daarop vrijgelaten. Zenobia smeekt haar vader om met haar de stad te ontvluchten, bang dat ze hem iets zullen aandoen. Maar wat zegt deze oude archeoloog van 83? Hij peinst er niet over. Ik ben hier geboren en ik zal hier sterven. Ik heb niets fout gedaan en niemand zal mij iets aandoen. Zenobia en de kinderen ontvluchten de stad naar veiligere orde. Ze zien hun grootvader nooit meer terug.
Ja, dat is bizar, hè? En nou ja, ondanks de video's die we kennen van de vernietiging van die beelden en de tempels en binnen in het museum, blijkt het toch eigenlijk wel misleiding. Want buiten de camera om wordt er massaal geplunderd. IS stopt duizenden kunstvoorwerpen in kratten en verkoopt ze illegaal. Nota bene aan hun aartsvijanden in het Westen. Ja, daar zitten de rijke verzamelaars of de onwetende museumdirecteuren. Ze geven zelfs licenties uit aan lokale smokkelaars en grafrovers om archeologische locaties te plunderen. Dat kun je zien vanaf Google Earth, daar zitten voor- en na-beelden. En dat is schrikbarend als je ziet hoe groot de velden zijn die eigenlijk leeggeroofd zijn.
Dat was heel indrukwekkend om te zien, inderdaad.
Ja, en wat ook best wel ernstig is, is dat doordat het geplunderd wordt, een archeoloog doet dat natuurlijk, hè, met een tandenborstel en een lepel, om ook het hele context te behouden van het verhaal. Ja, dat is allemaal weg natuurlijk. En die stukken die gaan weg zonder enige provenance. Naar schatting zijn er ongeveer, sinds de burgeroorlog in 2011 al startte, 40.000 artefacten gestolen uit Syrische musea, gebedshuizen en monumenten. Beeldhouwwerken, Romeinse mozaïeken, vazen, kleitabletten zijn zo op de internationale kunstmarkten behandeld.
Ja, en de IS verscheep ze dan ook nog eens via landen als Turkije, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten om de herkomst te verdoezelen en ze vervolgens op de zwarte markt in het Westen te verkopen. In Europa verschijnt dit bloedantiek vervolgens op online veilingen. En ook gewone veilingen. België, Nederland en Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingslanden, want daar was daar een gunstige regelgeving. De schattingen van deze handel loopt in de honderden miljoenen euro's, maar de werkelijke schade is niet te achterhalen. De EU-wetgeving spoort bedrijven als Meta aan tot het verbieden van aan- en verkoop van alle historische artefacten op Facebook- en Instagram-groepen. Dat hebben ze ook gedaan. Eén Facebookgroep had binnen een maand 120.000 leden, waar bloedantiek verkocht werd voor tienduizenden euro's per voorwerp.
Ja, kun je nagaan om hoeveel geld dat gaat. En dan heb je het nog over de topstukken. Maar al die mooie archeologische voorwerpen, fibula's en weet ik wat allemaal, die dan voor minder geld weggaan. Het is lijkt wel of iedereen eraan meedoet dan. Hè? In 2017 kwam aan het licht dat Hobby Lobby, ik heb de naam niet bedacht, Rick, dat is een Amerikaanse winkelketen, betrokken was bij de illegale import van meer dan 5.500 antieke voorwerpen uit Irak en Syrië. Deze objecten, denk aan kleitabletten, oeroude zegels en grafgiften, waren de Verenigde Staten binnengebracht onder valse documentatie en provenance. Vervalste documenten, gewoon simpelweg.
Dat hebben we eerder gehoord.
Ja, dat gebeurt dan vaak. Hè? Maar dit is toch een bedrijf. Waarom doen ze dat? Nou, Hobby Lobby is het eigendom van de evangelisch-christelijke familie Green. En zij kopen de artefacten voor het door hun opgerichte Museum of the Bible in Washington, D.C. Nou, hier zit dus een christelijke organisatie achter met een Bijbelmuseum. En ja, die trekken zich weinig aan van de regels en importeren dit gewoon illegaal. Maar na de dreiging van een rechtszaak trof de familie toch maar een schikking van $3 miljoen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Goed resultaat, want justitie geeft de voorwerpen terug aan de landen van oorsprong.
Nou ja, dat was dan inderdaad een zaak die uiteindelijk goed uitpakte om het weer terug te krijgen. Om de kunstwereld en grensbewaking beter te informeren, gaf het ICOM, International Council of Museums, een Red List of Syrian Cultural Objects at Risk uit. Hierop staan afbeeldingen en beschrijvingen om antieke objecten te herkennen, zodat illegale handel beter bestreden kon worden.
Ja, en dan denk dan aan kleitabletten, maar ook koperen tabletten of bronzen tabletten, reliefs, kleurrijke mozaïeken, gouden juwelen, oorbellen, broches en heel veel beeldjes van die specifiek uitziende goden en godinnenbeelden die ja echt bij dat Assyrische Rijk horen.
Ja, en dus die opbrengsten van de verkoop van bloedantiek wordt gebruikt om jihadistische strijd van de IS te financieren. En wat kopen ze er vooral voor? Wapens.
Ja, en vandaar dus de naam bloedantiek. Ja, bizar, hè? Dus al dat kapot slaan en aan stukken zagen, dat ja, voor de show. Maar uiteindelijk steken ze het geld in hun eigen zak. Terug naar Palmyra van 2015. Na de vlucht van Zenobia klinken er enorme explosies in het archeologische park. De grote tempel van Baal, een van de best bewaarde tempels uit de oudheid, werd opgeblazen. De hele tempel en de 200 meter lange zuilengalerij worden compleet weggevaagd. In de weken daarna volgen kleinere tempels, graftorens, tombes en de triomfboog. En het gruwelijke, wat we eigenlijk al een beetje aankondigden, het Romeinse theater werd gebruikt als decor, tussen aanhalingstekens, om 25 tegenstanders te executeren, onthoofden, en de beelden daarvan werden verspreid via sociale media.
Ja, en dan na de herovering van Palmyra stuitte het Syrische leger op een massagraf in de oude stad met daarin 40 lijken. Syrië is nog steeds in conflict met diepe littekens voor de bevolking. Tientallen historische locaties zijn zwaar beschadigd. Organisaties als UNESCO proberen te helpen bij de wederopbouw. Maar door de voortdurende onrust gaat dat langzamer dan dat men hoopt. En de illegale handel gaat nog steeds door. Vooral uit landen met conflicten. Denk aan Libië, Soedan, Jemen, Syrië, Irak, etc. Maar wat is er uiteindelijk gebeurd met Mr. Palmyra? Die oude archeoloog.
Ja, dat is een schokkend verhaal, Rick. Mr. Palmyra was inderdaad zijn bijnaam al die tientallen jaren lang. Galet, zoals wij hem noemen, werd opnieuw door IS opgepakt en zwaar mishandeld. Ze wilden van hem weten waar de verdwenen kunstschatten waren gebleven. Voor de verkoop natuurlijk. Maar hij weigerde mee te werken. Met een groep andere burgers, onschuldige burgers, werd hij op een plein bij de lokale groentemarkt van het nieuwe Palmyra naar voren gehaald en beschuldigd en vervolgens ter dood veroordeeld. Hij werd publiekelijk onthoofd, waarna zijn lichaam als voorbeeld aan een lantaarnpaal werd gehangen en de foto, te gruwelijk om hier te beschrijven, werd gedeeld via sociale media. Van zijn zoon Walid, die ook achterbleef, is nooit meer iets vernomen. Dus dat geeft wel een dubbele betekenis aan bloedantiek. Het woord bloedantiek. Dus ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen, Rick, wie dat ooit in huis zou willen hebben.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.